altijd wel grappig. Als we hadden gezegd dat er iets uit te delen valt, dan was dit rijtje waarschijnlijk ook bezet geweest. Ik weet niet of mensen achterin liever voorin willen gaan zitten in verband met een aantal demo's die misschien wat minder zichtbaar zijn. Dan achteraf niet klagen. Ik heb het nu gezegd. Goed, welkom allemaal bij de eerste echte sessie. Ja, keynote telt natuurlijk ook mee, maar dit is echt de eerste content sessie. Ook overigens de enige SharePoint sessie van vandaag zagen we op de agenda. Dus wij gaan niet alles behandelen uiteraard, maar we zullen ons best doen. We gaan het hebben over web content management met SharePoint. En dat is een best een groot onderwerp. Dus we gaan gauw beginnen. Maar eerst even ons voorstellen. We werken allebei bij VX Company. Donald is vanuit de SharePoint hoek onze lead SharePoint architect. Weet ook eigenlijk bij bijna wel een beetje alles van het SharePoint gebeuren. Met name ook op technische vlak. Donald is ook lid van de SharePoint Black Belt groep, door Microsoft opgezet. Ikzelf kom eigenlijk uit de .NET hoek, maar ben vanuit die hoedanigheid best vaak betrokken bij met name integratievraagstukken. Hoe ga je nou met services om vanuit SharePoint, et cetera. Goed, de agenda van vandaag. Zoals gezegd, we gaan het hebben over web content management. We beginnen ook even met stilstaan bij wat content management nou precies is. Waarom je dat nodig hebt of wilt hebben. En hoe SharePoint daar dan in past. En de rest van de sessie is eigenlijk rondom het opbouwen van een publieke website. Waarin we alle aspecten die meespelen gaan laten zien. Goed, content management. Altijd leuk om met een paar letters iets aan te wijzen. ABC, makkelijk te onthouden. Authoring, branding, controlled publishing. Authoring is eigenlijk de ervaring die je de auteur van content wilt geven. Op het moment dat je een kleine organisatie hebt, dan kom je nog wel weg met iemand die in Notepad een stukje HTML typt, dat aan de systeembeheerder geeft en zegt, joh, zet dit vanavond om 10 uur even live. Niks aan de hand. Ofwel, in een grotere organisatie wil je juist ervoor zorgen dat de auteur tools krijgt waarmee hij makkelijk content kan editen. Dat er tools zijn waarmee de systeembeheerder die ik net noemde eigenlijk niet meer nodig is, maar dat dingen vanzelf gepubliceerd worden op momenten dat je dat wilt. Dat is het controlled publishing gedeelte. Je wilt zaken rondom check-in, check-out, kwaliteitsprocessen, versionering, noem maar op. Nou, dat zit allemaal in controlled publishing en authoring. Branding is dan eigenlijk dat wat jij als organisatie graag wilt laten zien. De huisstijl, ervoor zorgen dat alle pagina's die iets zeggen over een persbericht altijd op dezelfde manier zijn opgebouwd. Nou kun je natuurlijk in een kleinere organisatie zeggen, nou Pietje weet wel hoe dat moet. Maar in een grotere organisatie waar meerdere mensen betrokken zijn, of waarbij de huisstijl eens een keertje wisselt, ja, moet daar ook een mechanisme voor zijn. Nou, als je op al die vragen zegt van ja, ik wil daar graag een ondersteuning voor hebben, dan kan SharePoint je daarbij helpen. Denk je, SharePoint? SharePoint is toch iets met document management? Dat is toch raar? Dan ga je toch geen content management mee doen? Nou, eigenlijk is het wel grappig, want SharePoint is de opvolger van een product dat Microsoft vroeger had, Content Management Server. Dat was echt speciaal voor content management. Inmiddels is SharePoint voorzien van een aantal features die gebouwd zijn op het SharePoint en het WSS-platform. Ja, en als je nadenkt over die dingen die ik net zei, check-in, check-out, versioneren, dat zijn zaken die kennen we gewoon uit SharePoint Document Libraries. En eigenlijk is de contentpagina is ook gewoon een item in een library, zoals we straks zullen zien. Er zijn wel een paar tools bijgekomen. De SharePoint Designer bijvoorbeeld. Die wordt gebruikt om de branding te doen. Om de look and feel te definiëren. En uiteindelijk wordt alle content en dus ook de look and feel definities in de database opgeslagen. Nou, de casus. Dit is eigenlijk een beetje het eindresultaat van wat we vandaag gaan laten zien. We dachten dat het wel aardig was om iedereen weet wel wat de dev days zijn, anders zat je hier niet. Dus we hebben de publieke website van de Dev Days gemaakt. Maar Microsoft vond hem niet mooi genoeg. Ze wilden dat logootje niet hebben, denk ik. Maar we gaan iets doen met sprekers, met sessies. Een lijstje met sessies. Vanuit de sessie sprekerinformatie tonen. De sessie video op de site zetten. En nou ja, je ziet het al, het ziet er niet meer uit als SharePoint. Dus dit is eigenlijk de website waar we mee gaan werken. Een kleine disclaimer. Het is zeker geen productiewebsite in de zin dat we het helemaal full-blown gaan maken. Het doel van de sessie is ook niet deze website bouwen. Het doel is om deze website te gebruiken als kapstok om alle onderdelen die SharePoint kent te behandelen. Een tweede disclaimer is dat het onderwerp zo groot is dat we onmogelijk alles kunnen behandelen. Dus op het moment dat je denkt van hey, ik mis hier iets of ik zou hier wat meer van willen weten, waarom vertellen ze dit niet? Ja, kom dan gewoon even langs achteraf of bij de Ask the Experts. Of stuur een e-mailtje, want dan ja, kunnen we je daar ook bij helpen. Goed, laten we beginnen. We beginnen klein met de elementjes die de content definiëren.
Oké, als we een publieke website willen gaan bouwen, dan zullen we moeten gaan nadenken van nou, welke content komt er nou op mijn pagina? Hebben we nieuws, hebben we sessies, hebben we sprekers? En waar vindt deze content plaats in mijn site-structuur? Nou, voor het definiëren van deze content kunnen we gebruik maken van contenttypes. En in een contenttype definiëren we eigenlijk de inhoud van ons contentpagina. Nou, een contenttype bestaat op zijn beurt weer uit sitecolumns. En de sitecolumn voor bijvoorbeeld een sessie, omschrijving of voor een spreker of voor een titel. Van contenttypes is één ding bekend, dat we die zeg maar op rootniveau kunnen definiëren, zodat het contenttype over de hele website beschikbaar is. Zo kunnen we contenttypen maken voor nieuws, die op de subsite van nieuws beschikbaar is, maar ook zeg maar op andere delen van onze website. Bijvoorbeeld, we hebben een onderdeel voor geregistreerde bezoekers en voor anonieme bezoekers. Nou, misschien hebben die geregistreerde bezoekers ook wel nieuws. En dan kunnen we dat contenttype nieuws dus ook voor geregistreerde bezoekers gaan gebruiken. Nou, naast de inhoud die we kunnen vastleggen, kunnen we ook een stukje gedrag gaan vastleggen. En dat doen we door middels van workflow. Nou, Reinhard heeft het al eerder gehad over een stukje controlled publishing. En dat zouden we bijvoorbeeld met een goedkeurs workflow kunnen realiseren. Nou, naast workflows hebben we ook events. En events kunnen we eigenlijk inhaken op acties die gebeuren op een pagina. Denk aan bijvoorbeeld dat een pagina wordt verwijderd of wordt toegevoegd. Nou, stel dat een pagina wordt verwijderd, dan willen we misschien eerst controleren of de eindepublicatiedatum niet al is verstreken of wel. En afhankelijk daarvan willen we misschien een foutmelding geven of in ieder geval een melding van ja, u gaat nu een pagina weggooien waarvan de eindepublicatiedatum nog niet is verstreken. Nou, dat soort dingen kunnen we bereiken met events. Nou, net als in .NET en in objectoriëntatie kunnen we gebruik maken van overerving van contenttypes. Sterker nog, om een contenttype te kunnen definiëren voor een contentpagina of een publishing page, zullen we minimaal moeten overerven van het contenttype page. En het contenttype page is een ingebouwd contenttype in SharePoint die de minimale side columns, dus velden, beschikbaar stelt voor het kunnen maken van een contentpagina. Denk aan de begindatum voor publicatiedatum, einde publicatiedatum. Dat soort velden zitten allemaal in page. En door jouw eigen contenttype te definiëren van bijvoorbeeld het basiscontenttype page, krijg je dus ja, de minimale infrastructuur die je nodig hebt voor het maken van een contentpagina. Nou, we kunnen ook overerven van article page, die op zijn beurt dus ook erft van page. En die bevat nog wat additionele velden. Dus bijvoorbeeld een thumbnailtje voor een nieuwsbericht. Nou, die heeft SharePoint out of the box al, dus daar kan je gebruik van maken. En daarbovenop kunnen we ons eigen contenttype definiëren. In dit geval heb ik als voorbeeld sessie. Nou, die erft van article page en erft dus eigenlijk ook alle side columns van page. En daarbovenop definiëren we bijvoorbeeld de zaal waar de sessie wordt gegeven. Of de spreker die de sessie geeft. Nou, laten we eens gaan kijken hoe je dan zo'n contenttype kunt definiëren. Ik gebruik daar twee onderdelen van. Aan de ene kant kan je het via de user interface doen. Maar ja, SharePoint kent ook het feature framework. Ik weet niet of mensen bekend zijn met het feature framework. Oké, dat is toch al de helft. Nou, en op basis van het feature framework kun je zeg maar je solution, dus datgene wat jij bouwt, op andere omgevingen heel makkelijk uitrollen. Denk aan een MSI of een installer, zeg maar, waar je eigenlijk jouw functionaliteit zit, wat je op een andere omgeving gewoon kunt uitrollen en dan is jouw functionaliteit zeg maar uitgerold. Als ik een contenttype maak via de user interface, dan is die ja, vastgelegd eigenlijk in de content database. Wil ik naar een andere omgeving, ja, dan zou ik dus opnieuw zeg maar al mijn acties moeten gaan doen op die omgeving. Ja, dat is misschien voor één contenttype nog wel te doen. Maar als je een volledige site gaat uitrollen, dan kom je toch al gauw tot problemen. En op dat moment kan je beter gebruik maken van het feature framework, waardoor je eigenlijk gewoon een solution hebt die je op verschillende omgevingen gewoon kunt uitrollen. Okido. Nou, we kunnen dus een contenttype definiëren in de site. En hier kunnen we op site inhoudstype kunnen we een contenttype maken. En die zouden we bijvoorbeeld demo content type kunnen doen. Oops. En hier zien we eigenlijk de overervingen die we kunnen doen. Dus ik kan bijvoorbeeld overerven van inhoudstype pagina indeling. En hier hebben we bijvoorbeeld de article page waar ik van kan overerven, die dus bijvoorbeeld de startpublicatiedatum en eindepublicatiedatum start. Nou, zoals ik al zei, ik ga het niet doen op basis van deze user interface, want dan zit ik met deployment en ik gebruik het feature framework om dat in te definiëren. Nou, daarvoor open ik Visual Studio. En aan de rechterkant zie je eigenlijk een hele directory structuur die eigenlijk overeenkomt met de directory structuur zoals we die in SharePoint kennen, ook wel onder de 12 Hive. Dat is eigenlijk gewoon een structuur waarin we dus eigenlijk XML-files plaatsen en SharePoint snapt dan wat dat eigenlijk jouw functionaliteit betreft. Oké, in dit geval heb ik hier een submap content type met eronder een feature.xml-file. En de feature XML-file is dus mijn definitie van nou, wat ga ik nou daadwerkelijk deployen. Ik heb deze hier de DD content types genoemd. Dat is de groep waar ik hem in plaats. En voor, laat ik eens even kijken wat daar dan in zit. Daarin heb ik mijn content types gedefinieerd. En een van de content types die ik gedefinieerd heb is de sessie. Nou, zoals ik eerder zei, een content type bestaat uit side columns. Dat is zeg maar de inhoud van mijn content type. En die defineer ik hier als field refs. Dus aan de ene kant heb ik side columns en de verzameling van side columns is mijn content type. Nou, die hebben natuurlijk een naam. En dit is bijvoorbeeld mijn sessieomschrijving, de korte omschrijving, de lange omschrijving, de categorie en de spreker die ik koppel aan mijn sessie. Nou, je ziet hier ook een hele lange GUID staan. En dat is niks anders dan de verwijzing naar mijn daadwerkelijke side column. De side column zelf, die rol ik ook uit als feature. Dus daar heb ik wederom weer een feature XML definitie voor gedefinieerd. Met daarin een verwijzing naar mijn XML file die de daadwerkelijke inhoud van mijn feature toont. En die ziet er als volgt uit. Ik heb hier mijn side columns gedefinieerd voor sessie. En daarin zien we mijn kolommen, namelijk de omschrijving, de korte omschrijving. En die is van het type tekst. Dus daar kan ik tekst invoeren. Ik heb de lange omschrijving. Die is van type HTML. Dus daar kan ik een rich text editor krijg ik daar tot mijn beschikking. En hier krijg ik de categorie ook van het type tekst. En op deze manier kan ik dus mijn features zeg maar, op verschillende omgevingen deployen. Nou, doordat SharePoint, als ik mijn feature deploy, automatisch een IIS reset doet het heel lang voordat mijn website weer in de lucht is. Dus ik heb deze feature alvast gedeployed. En we gaan nu kijken hoe die er dan daadwerkelijk uitziet. Features zijn beschikbaar bij de onderdelen van siteverzameling. Ik moet af en toe een beetje zoeken. Dit is een Nederlandstalige site. En ja, wij ontwikkelen meestal in het Engels, dus af en toe moet ik even een beetje zoeken. Nou, hier heb ik mijn DD content types. Dat is dus die feature XML file. En daarin zitten mijn content types. Die kan ik hier activeren. En op dat moment worden mijn features, dus mijn content types, uitgerold. Nou, kijk ik naar welke content types daadwerkelijk zijn gedeployed, dan zien wij hier dat mijn content types gedeployed zijn. Ik weet niet of dit overal leesbaar is. Ja, oké. Nou, we hebben het gehad over sessie, dus laten we eens kijken wat er dan in sessie zit. Nou, hier zijn mijn side columns die ik gedefinieerd heb. En we zien verder dat sessie overerft van het content type basis. En basis overerft weer van pagina, dus die minimale infrastructuur en side columns die ik nodig heb voor contentpagina's. Ja, en pagina erft op zijn beurt weer van systeempagina en die erft weer van document library enzovoort. En zo zien we eigenlijk dat ja, de publishing infrastructuur van SharePoint dus eigenlijk gebouwd is op de WSS functionaliteit van SharePoint. Want het document is gewoon een content type wat gewoon beschikbaar is in WSS. Oké.
Dan parkeren we even het content type. Komen we zo meteen nog op terug als we het gaan gebruiken. Maar we gaan eerst eens even kijken hoe we nou een beetje beter kunnen smoelen. Want zoals je net zag, de website ziet er nog steeds gewoon uit als SharePoint. En dan hebben we het dus over de look and feel, over de branding. En daar zitten een aantal onderdelen in. Masterpages en page layouts en controls. Maar we beginnen met de masterpages. Wie is bekend met het concept van masterpages uit .NET? Oké, dat scheelt weer 10 minuten. En we hebben al tijd tekort, dus... Goed, nou, dan weet je dat een masterpage bestaat uit HTML, links, eigenlijk allerlei zaken bedoeld om de generieke structuur van je website eenmalig vast te leggen en vervolgens eigenlijk af te dwingen dat elke pagina eruit ziet zoals de master. Het verschil met de ASP.NET masterpage is dat daar de masterpage eigenlijk wordt bepaald door de pagina die zegt ik wil graag deze master. Terwijl in de publishing gedeelte van SharePoint wordt de masterpage gekoppeld aan de site. En elke pagina krijgt automatisch die master. Dat is prettig, want dan kun je ook op één schakelaar de boel omzetten. Zul je zo meteen ook zien. Masterpages, je kunt er meerdere maken. Je kunt, per site kun je ook zeggen van nou, ik wil graag deze. Bijvoorbeeld als jij een subsite hebt gemaakt voor geregistreerde bezoekers. Nou, die kan er anders uitzien. Dan kun je daar een aparte masterpage voor maken. De masterpages worden opgeslagen in, hoe kan het ook anders, een library. In dit geval de Masterpage Gallery. Wat zit er dan in de masterpage? Nou, die kunnen we waarschijnlijk wat snel doorheen. Iets met navigatie. Vaak je menustructuur, die wil je niet op elke pagina weer hoeven te definiëren. Die zet je gewoon eenmalig neer. Een logootje, zoekcontroles, logincontroles. De editingcontroles van SharePoint. CSS-referenties. En ja, eigenlijk kun je zelf ook gewoon nieuwe dingen bouwen. En hier lijkt het alsof je verplicht bent om alles bovenin te zetten. Maar ook de layout kun je gewoon helemaal zelf sturen natuurlijk. Als jij je menu onderin je pagina wil hebben, nou, ga je gang. Het is wel verstandig om, als je voor de publieke websites gaat, om de masterpage een beetje te minimaliseren. Ja, die site actions bijvoorbeeld, die hoeft het publiek helemaal niet te zien. Sterker nog, die mogen ze helemaal niet zien. Dus je wilt iets doen met een minimal masterpage. Een andere reden is dat dit de wireframe is van de standaard masterpage. Nou, ik ga niet alles behandelen, maar ik hoop dat je een beetje indruk krijgt van, nou ja, dit is best wel veel. En wat je ziet zijn eigenlijk voor het grootste deel placeholders. Dus zeg maar plekken op de pagina waar nog content kan komen. En voor een groot deel vult de masterpage al default content in. En als jij je pagina gaat maken, dan kun je zeggen, nou, in deze placeholder wil ik graag dit en dit en dit. Een van de belangrijkste placeholders is bij het gele item de placeholder main. Want dat is eigenlijk de plek waar de masterpage bedoelt dat de echte pagina content terechtkomt. Dus in deze slide zou dat zeg maar het hoofdonderwerp van de pagina zijn. Oké, ik dacht dat het wel aardig was om even te kijken in de SharePoint Designer hoe de default masterpage er dan uitziet. Dan moet ik hem even opzoeken. Want het lijstje is langer. De default master.
Yes.
Ik ga hem niet aanpassen. Nou, hier zie je waar ik het net over had. Een heleboel HTML. En als ik dan de design erbij pak, dan zie je eigenlijk het resultaat van deze masterpage. Nou, we hebben allerlei placeholders en controls. Hier zie je die site actions, die we dus voor het publiek eigenlijk niet zichtbaar willen hebben, maar wel voor content editors. Daar hebben we zo meteen een trucje voor. En verder bestaat dit uit tables en styles en noem maar op. Nou, als we nou onze eigen master gaan maken, dan kunnen we dat natuurlijk weer doen met de SharePoint designer. Dat is wel prettig, want dan krijg je gewoon een design experience. Je kunt in Visual Studio kun je niet dit doen. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk wel weer een feature hebben. En helaas ondersteunt de SharePoint designer dan dat bouwen van dat feature niet. Dus we maken hier onze layout, onze masterpage. We kopiëren de spullen naar Visual Studio. En daar gaan we de boel deployen. Nou, ik heb hier een nieuwe master. Die is een stuk korter. En als je kijkt naar... stel dat je nou iets zou moeten minimaliseren. Dan is je eerste gedachte van, oh, dat heb ik niet nodig. Dat gooi ik gewoon weg. Maar ja, ik zei net al, de pagina's kunnen bepalen in welke placeholder zij dingen gaan zetten. Dus als je hem weggooit, dan kan het best zijn dat iemand een pagina gaat maken die zegt, ik wil in die placeholder, die er niet meer is, iets wil renderen. Dan gaat het dus mis. Dus je mag eigenlijk niks zomaar weggooien, maar je wilt het wel minimaliseren. Nou, dan kun je gebruik maken van een handig hulpmiddeltje. Namelijk een ASP.NET panel die je visible op false zet, zodat hij niet zichtbaar is. En daarin plaats je dan eigenlijk alle placeholders waarvan je zegt, nou, deze zijn niet relevant voor mijn publieke website. Daarmee zijn ze nog wel beschikbaar op de master. Dus iemand die daar weer iets mee doet, bijvoorbeeld SharePoint zelf, die kan daar nog steeds mee werken. Alleen tijdens het renderen van dat wat naar de browser moet, omdat het panel niet visible is, zal de content van wat daar in dat panel zit gewoon niet meegaan. En dan heb je dus toch je lean en mean HTML gegenereerd.
Ja, er is iemand. Er zijn meerdere masterpages, minimal masterpages beschikbaar. Je kunt natuurlijk afvragen van ja, hoe weet ik nou welke controls ik in dat panel moet plaatsen en welke moet ik nou wel op mijn pagina zetten. Nou, een van die personen is Heather Solomon. Die heeft helemaal uitgezocht van ja, welke placeholders moeten nou waar en welke heb ik nou wel nodig voor een public facing website en welke nou niet. Ja, ik zou zeggen, als je hiermee gaat starten, kijk dan eens even op de blog van Heather Solomon. Die heeft dat helemaal uitgelegd waarom je dan welke placeholders wel en niet nodig hebt en in welke scenario's.
Nou, een ander item op de pagina was dat site actions ding, wat je dus niet voor het publiek, maar wel voor je gebruikers, voor je auteurs wil beschikbaar stellen. Nou, zou je die niet visible maken, zou die nooit zichtbaar zijn. Dat is ook weer niet de bedoeling. Nou, daarvoor heb je dan, zoals je hier ziet, de security trimmed control. Die wrap je eigenlijk om iets anders heen. Nou, hier staat dat site actions menu. En daar kun je van aangeven welke permissies nodig zijn om hem zichtbaar te maken. In dit geval, als iemand add en customize pages permissie heeft, dan wordt het zichtbaar en anders niet. Dus dat is een ander mechanisme om je masterpage te minimaliseren, in dit geval functioneel te beperken. Nou, oké, we gaan dit deployen. Wederom geldt daarvoor dat we dat al gedaan hebben. En eigenlijk zoals Donald net de content types ging activeren, ga ik nu de masterpage activeren. Dat gebeurt op dezelfde plek. Masterpage. Activeren. En als ik nu naar mijn site ga, is er niks veranderd. Dat klopt, want ik heb alleen maar gezegd dat die masterpage nu beschikbaar is om toegepast te worden. Maar ik heb hem nog niet toegepast. Dat ga ik nu doen. Ik ga naar de hoofdpagina, want daar kan ik dat kiezen. En hier staat eigenlijk de keuze van je master. Die staat op default, dat is het bekende blauwe werk. En als ik hem openklap, dan heb ik hieronder nou mijn zelfgemaakte master. En die zeg ik, nou die wil ik graag. Ik wil in dit geval dat mijn hele website er gewoon hetzelfde uitziet. Dus ik kies een soort cascade van past dit altijd maar toe. Maar als je per subsite iets anders zou willen, dan zou je dit vinkje uit laten staan. Nou, dan zeg ik oké. En als ik nu hier naartoe ga, is die omgeflipt. En elke pagina die ik, nou ja, we hebben nog geen pagina's, maar als zou ik pagina's hebben, dan zouden die gewoon automatisch allemaal diezelfde masterpage krijgen. Oké. In de masterpage zat die ene placeholder waarvan ik zei, daar komt straks de content van de pagina. Daarvoor is ook weer een layout, de page layout. Want op het moment dat je gaat kijken naar bijvoorbeeld een nieuwsitem, dan hebben we net gezien, nou ja, logo, menu, footer is allemaal geregeld. Maar een nieuwsitem heb je ook een bepaalde opmaak die je af wilt dwingen. Nou, daarvoor dient de page layout. Dus feitelijk een template voor de inhoud van een pagina. En een page layout is altijd gebaseerd op één en slechts één content type. Dus om een page layout te maken moet ik aangeven voor welk content type ik dat ga doen. En ik kan best meerdere page layouts maken voor hetzelfde content type. Bijvoorbeeld als ik nieuwsitems heb met plaatje en nieuwsitems zonder plaatje, kan ik daar twee page layouts voor maken. Maar ik kan niet zeggen, ik wil een page layout hebben voor sessie en spreker. Dat gaat niet. Eentje voor sessie en eentje voor spreker. En ja, als je dat wil mixen, gaan we straks naar kijken. Dan heb je een trucje nodig. Nou, wat zit er dan in? Ja, uiteraard zit daarin het lijstje van velden die je graag wilt tonen. En eventueel webparts zones. We gaan zo meteen nog over webparts hebben. Maar webparts zijn eigenlijk een stukje flexibel gedrag. Als je toch de auteur wat vrijheid wil geven om bijvoorbeeld extra content op te nemen. Of om te zeggen, nou ik wil dit wel of niet. Dan kun je daar webparts voor gebruiken. En ook voor de page layout gebruik je de SharePoint designer. En daarvoor geldt ook weer dat je daarna het als feature wil deployen. Nou, hebben we alle spelers gehad. Masterpage, page layout, content type. Hoe gaat dan de rendering in zijn werk? Misschien heb je er nooit bij stilgestaan. Maar pagina's in SharePoint staan niet als bestand op de schijf. Maar ze komen uit de database. De URL wijst meestal een bestand aan. Bij SharePoint zit er iets tussen, de Virtual Path Provider, die onderschept zeg maar deze URL en gaat dan in de database kijken, in de page library van in dit geval de nieuwssite, van kan ik deze vinden? En als die hem kan vinden, wordt dan het bijbehorende item uit die library, uit die page library opgehaald. Die zie je hieronder. Nou, die page library, zo'n page library item bevat onder andere een verwijzing naar de page layout. En natuurlijk de waarde van het contenttype wat daarbij hoort. En dan zie je meteen waarom een page layout aan een contenttype gekoppeld is. Want ja, anders zou ik niet weten wat ik op mijn page layout moet zetten. Dan kan ik het hebben over sprekers, terwijl als dit over nieuws gaat, dan slaat dat nergens op. Vervolgens wordt gekeken, hoe ziet die page layout eruit? Die ziet er bijvoorbeeld zo uit. De site, nieuws, daar hoort een master bij. Dus die wordt ook opgehaald. En nou hebben we eigenlijk een soort wireframe wat we kunnen vullen met de inhoud van het contenttype. En dat levert dus onze pagina op. Je mag dit op zich verder vergeten, maar het is wel handig om als referentie te hebben van hoe dit onder water werkt. Want het is dus de koppeling tussen masterpage en je pagina is bijvoorbeeld iets om even in de gaten te houden. Maar ook hoe je velden gekoppeld zijn. Donald heeft hier een mooie demo over voorbereid.
Hoe maak je dan daadwerkelijk zo'n page layout? Daarvoor, zoals Reinhard al zei, kunnen we gebruik maken van SharePoint Designer. En onder de Masterpage Gallery kan ik een nieuw item toevoegen, in dit geval een SharePoint Content item. En onderaan de menu kan ik dan voor SharePoint Publishing kiezen en dan krijg ik automatisch de optie voor page layout. Reinhard zei al, een page layout is altijd gekoppeld aan een content type. Dus zal ik hier mijn content type DD basis kiezen. DD sessie. Hij heeft ook een URL en een titel nodig. Dus bijvoorbeeld demo page layout. En ik geef hem even dezelfde titel. Wat zien we hier? Eigenlijk een heel klein stukje ASP.NET. Wat zometeen mijn page layout gaat bevatten. Reinhard noemde het al, de placeholder main. Dat is zeg maar de placeholder main hadden we gedefinieerd in de masterpage. Als zijnde de content area voor de contentpagina. En hier gaan we dus eigenlijk de inhoud van onze daadwerkelijke nieuws- of sessiepagina plaatsen. Doordat die gekoppeld is aan content type, krijgen we hier links in de hoek krijgen we de velden van het content type. Ik weet niet of Zoom dit aanstaat. Kijk eens.
Tuurlijk.
Te gek. Dit zijn de velden die we overerven van page. Denk dus aan weer de eindedatum, publicatiedatum en de startpublicatiedatum. Maar daarbovenop hadden we ons eigen contenttype gedefinieerd. En die vinden we daaronder. En dat zijn dus sessieomschrijving en bijvoorbeeld de spreker. Deze velden die kan ik vervolgens slepen in mijn page layout. En om alles een beetje fatsoenlijk design te geven, heb ik alvast een klein stukje HTML gedefinieerd daarvoor. Die staat hier. Dit is dus eigenlijk gewoon een stukje HTML met wat headers en wat opmaak eigenlijk. Niet meer dan dat. Die plaats ik binnen mijn placeholder main, want dat is de inhoud van mijn daadwerkelijke pagina. En nu heb ik nog niet de inhoud van het content item zelf, want dat zijn hier mijn content fields. En die kan ik er dus nu daadwerkelijk gaan inslepen. Ik had het over sessiecategorie. Dus die kan ik hier inslepen. En we zien dus dat je eigenlijk een SharePoint, webcontrols, textfield, control in de pagina gaat krijgen. Datzelfde kan ik doen voor de sessieomschrijving. Die kan ik hier plaatsen. En nu heb ik de categorie en de sessie. En dat vind ik voor nu even genoeg. Voor page layouts geldt nog iets anders. We hebben eigenlijk twee areas. We hebben het gedeelte voor datgene wat de gebruiker ziet en datgene wat de redacteur daadwerkelijk kan opvoeren. Dus denk aan metadata over de pagina. Misschien, ik noemde het al, de eindepublicatiedatum en de startpublicatiedatum. Daar wil ik de bezoeker niet mee vermoeien. Maar ik wil wel dat de content editor die opgeeft. En daar is dus een speciale ruimte voor in de page layout. En die kan ik bereiken door een edit panel te plaatsen op mijn pagina. Die plaats ik ook gewoon in de content area. En ik wil dat al mijn velden binnen dit control zichtbaar komen. Dus ik plaats even dit stukje tussen mijn div tag. Zo. En nu kan ik mijn controls slepen binnen dit panel. Die ervoor zorgen dat eigenlijk de controls beschikbaar komen binnen het edit panel. Ik had het over de spreker. Dus ik plaats mijn sprekerveld erin. Ik had het over een korte omschrijving. Zo. Er zijn nog twee andere velden die ik graag wil gebruiken. En dat is de start publicatiedatum. Dat is de begindatum van planning in het Nederlands. Plaats ik hierin. En er is nog een controle die ik wil hebben. En dat is de eindepublicatiedatum van de planning. Oké.
Okay. Als je nou denkt, waarom zet hij nou spreker in de edit panel? Want spreker wil je toch zichtbaar hebben? Dan is dat een hele goede vraag. Je had een t-shirt kunnen verdienen als je hem had gesteld. Maar dan zouden we hier naakt rondlopen. Ik heb al gezegd dat er met die spreker en die contenttypes een page layout kan maar over één contenttype gaan. En zo meteen zullen we zien hoe we dan de sprekerinformatie toch op de sessiepagina terecht zien komen. Met behulp van het sprekerveld wat nu dus onzichtbaar is voor de gebruiker, maar wel zichtbaar voor de redacteur van de pagina. Dus hou het even vast, daar komen we straks op terug.
Oké, okay. Net zoals voor contentpagina's geldt ook voor page layouts dat je die ja, eigenlijk moet publiceren. Dus daar is eigenlijk het stukje controlled publishing voor. Ja, net als controlled publishing kan gelden voor contentpagina's, kan dat dus ook voor design dingen gelden. Nou, ik doe het nu in SharePoint Designer, dus ik zal hem moeten goedkeuren. Maar normaal gesproken doe ik dat via het feature framework. Dan rol ik hem uit en dan is hij eigenlijk per definitie zeg maar, al goedgekeurd. En ja, afhankelijk van jouw omgeving. Zeg je van ja, de designer moet het, of de content editor doet het maar met de page layouts die ik heb gedefinieerd. Of ja, misschien stel je een power user beschikbaar die zelf nog page layouts zelf defineert. Dat is wel één belangrijk concept, daar ga ik verder niet te veel op in. Op het moment dat je de SharePoint designer gaat gebruiken en je publisht hem ook, dan wordt eigenlijk de content, de page layout wordt uncustomized, of eigenlijk customized. En dat betekent dat hij ook echt daadwerkelijk in de database terecht gaat komen. Nou, als je daar meer wil over weten, zoek even op internet wat het verschil is tussen customized en uncustomized is. Maar customized betekent eigenlijk dat de pagina daadwerkelijk in de database komt. Dus in dit geval de page layout. En uncustomized betekent dat de page layout fysiek op file staat. Ja, dus dat is eigenlijk het grote verschil. Nou, in dit geval moet ik hem even publiceren. Ik zal hem eerst moeten inchecken. En ik zeg dat hij een primary versie, dus een versie 1 wordt. En vervolgens kan ik hem publiceren of goedkeuren in het Nederlands. En ik zeg dat hij goedgekeurd is. Nou, afhankelijk van de rechten en de rollen die je hebt, kan je dit dus wel of niet doen. Ja, je kan je voorstellen dat een power user wel deze rechten heeft, maar de designer nog niet. Of andersom. Ja, ik zit hier in, als system account, dus ik zit hier in God mode. Dus ik vind dat ik dit mag goedkeuren. Maar dat is dus afhankelijk van de rechten die je hebt. Oké, nou ik heb nu een page layout gemaakt in SharePoint Designer, gepubliceerd. En ik kan dus nu een pagina maken op basis van deze page layout. Nou, Reinhard heeft al de mooie masterpage gekoppeld. Dus ik zeg nu pagina maken. Ik zeg hier demo page. En ik kies hier mijn page layout die ik net gemaakt heb. Oké. Ik zeg op maken. En vervolgens krijg ik de edit mode eigenlijk. Dus de edit representatie van mijn pagina. Nou, ik kan hier de categorie invullen. Dus bijvoorbeeld, nou, ik vind dat het de categorie demo is. Ik heb hier het field control van de omschrijving had ik als categorie HTML gedefinieerd. Dus ik krijg hier een HTML editor. Waarin ik nou ja, een demo tekst kan plaatsen als...
Dat is ook een reden voor controlled publishing. Typfoutjes verbeteren.
Zeker als je dyslectisch bent, is dat wel handig. Oké. Nou, ik heb hier een spreker lookup. En ik kan hier een omschrijving geven. Nou, de korte omschrijving. Ik heb hier de begin- en einddatum voor publicatie. Ik kan zeggen dat hij dus onmiddellijk publiek is. Of ik kan zeggen van op volgende week of een ander tijdstip. Er zit iets raars in. Einddatum. Dan zie je onmiddellijk, dus ik heb een begindatum van onmiddellijk en een einddatum van onmiddellijk, gaat dat wel goed. Nou, dat is de manier van SharePoint om te zeggen van, dit is voor eeuwig gepubliceerd. Nou, keep that in mind, zou ik zeggen. Oké, ik vind het goed zo, dus ik publiceer mijn pagina. En op dit moment heb ik dus eigenlijk een contentpagina gemaakt, die gebaseerd is op mijn page layout. En doordat de masterpage gekoppeld is aan dezezelfde site, heb ik mijn volledige look en feel voor de page layout.
Oké, okay, nou ik had hier eigenlijk weer een vraag met een t-shirt. Maar Donald heeft het al verklapt, dus Donald krijgt een t-shirt. We hebben namelijk eigenlijk helemaal niet stilgestaan, maar inmiddels dus wel. Hoe nou de renderer weet dat hij voor het ene veld een simpele tekstbox moet renderen en voor het andere veld een HTML en voor weer een ander veld een lookup. Nou, dat is eigenlijk informatie die onderdeel is van het content type, maar automatisch is afgeleid door het type veld wat je hebt gekozen. Als je dat namelijk aan het bouwen bent, dan maak je een keuze uit deze lijst. En ja, je ziet het eigenlijk al een beetje aan de naam. Volledige HTML-inhoud. Ja, zou een beetje raar zijn als dat zou renderen als een tekstbox. Dus impliciet kies je daarmee de manier van weergave. Nou, het is wel interessant om te kijken hoe dat onder water werkt. Omdat je namelijk ook zelf invloed kan uitoefenen op hoe iets gerenderd wordt. En onder water, op het moment dat je voor volledige HTML-inhoud kiest, is dat een field type. En een field type heeft twee gezichten of twee onderdelen eigenlijk. Hij heeft een field value. Nou, dat is in het geval een HTML-string. En die wordt echt opgeslagen. Dus dat is eigenlijk je content. En hij heeft een field control. En een field control is in staat om zichzelf in edit mode te renderen, zodat je de editor krijgt. Of in display mode. En in het geval van HTML krijg je dan HTML. Nou, waarom is dat interessant? Omdat je dat bijvoorbeeld kunt gebruiken om een field type te maken voor video's. Waarin, in het voorbeeld wat wij pakken, de value gewoon een simpele string is. De URL waar de video te vinden is. Maar het display time, dus voor de gebruiker, wil je een mooie fancy Silverlight videoplayer. Nou, gaan we bouwen. Dit doen we volledig in .NET. En ik ga, om alvast een stukje verwachting weg te nemen, ik ga niks in Silverlight bouwen. Ik maak gewoon gebruik van iets wat ik al een keer in Silverlight heb gemaakt. En dat ga ik gewoon nu koppelen. Dus we gaan hier geen Silverlight sessie houden. Als je het leuk vindt om te weten wat je nou met Silverlight en SharePoint kan doen, we hebben vorig jaar op de DevDays hebben we daar een sessie over gegeven. En die is vast nog wel ergens te vinden. Dus op zich ook weer een heel interessant onderwerp. Maar we gaan hier eigenlijk even focussen op wat je nou in SharePoint moet doen om een field type te maken. En dan zien we een stukje code. We maken namelijk het veld. En ik heb net gezegd, een veld is aan de ene kant een value en aan de andere kant zijn control. Nou, zijn value, eigenlijk zeg ik, ja, ik wil gewoon een URL tekst opslaan. Dus ik overerf hier van een veld in SharePoint wat dat al kan. Dus daar hoef ik niks aan te doen. Vervolgens krijg ik in mijn levenscyclus ergens een keer de vraag, hey, wie is jouw rendering control? Nou, dan zeg ik, mijn rendering control, dat is deze. Zou ik hier niks zeggen, dan zou ik gewoon een tekstbox krijgen, want daar ben ik van overerfd. Nou, en deze heb ik gemaakt. Dus dit is de visualisatie van mijn Silverlight mediaveld. Wat er gebeurt, is op het moment dat ik gemaakt word door de renderer, moet ik mezelf in het leven roepen. En wat ik hier eigenlijk zeg is, nou, als ik nu gevraagd word om in edit mode op te starten, dan roep ik gewoon mijn zeg maar waar ik van overerf aan. Dat was een tekstfield, dus dan render ik gewoon een tekstfield. Doet niks bijzonders. Ik zou hier ook kunnen zeggen, ja, ik wil nu een Silverlight applicatie in het leven roepen waarin ik in staat ben om een video te uploaden ergens naartoe. Ja, dan zou je een hele mooie rich interface hebben. Ik doe hier even simpel voor het overzicht. In display mode wil ik graag mijn video renderen. Nou, in .NET zit inmiddels een Silverlight control, dus die instantieer ik dan. En ja, die moet weten welke Silverlight applicatie hoort daarbij. Nou, ik heb er hiervoor gekozen om de Silverlight applicatie mee te compileren in mijn DLL. Ik had er ook voor kunnen kiezen om mijn Silverlight applicatie gewoon ergens op het filesysteem te zetten en er met een URL naartoe te wijzen. Ik had er ook voor kunnen kiezen om mijn Silverlight applicatie in een document library te gooien in SharePoint en dan hem hier zeg maar op te halen. Nou, waar je voor kiest is een beetje arbitrair, hangt van je je voorkeur af. Hier heb ik voor gekozen omdat het dan mooi in één keer gedeployed wordt en ik verder nergens over hoef na te denken. Overigens is de source code allemaal beschikbaar straks, dus kun je nog eens rustig naar kijken. En dat is het eigenlijk. Dus daar mist nog één dingetje. En dat is, hoe weet mijn Silverlight applicatie nou welke URL hij moet gaan tonen? Nou, en dat is eigenlijk wat er hier gebeurt. Ik geef, even kijken hoor, de waarde van mijn item, dus dat is de URL, die geef ik door als parameter aan mijn Silverlight applicatie. Die applicatie is een videoplayer en die verwacht een parameter waarin de URL staat van dat wat die moet gaan playen. Nou, die URL weet ik, want dat is mijn field value en die geef ik even door. Nou, om dit, nu heb ik zeg maar het field type gedefinieerd. Wat ik nou zou moeten doen is nog een field definiëren, zoals Donald heeft laten zien in de eerste demo bij content types. Waarvan ik zeg, oké, dit field is van het type Silverlight. In mijn content type zetten. En vervolgens mijn page layout uitbreiden, zodat ik dat veld ook zichtbaar zie. Nou, die handelingen ga ik allemaal niet doen, want dat zijn eigenlijk een beetje herhalingen van wat we al gezien hebben. Ja?
Met zo'n field gedefinieerd en die heeft een value. Kan je ook een field maken waar je meerdere values in zet?
Ja, hele goede vraag. De vraag is, ik heb nu een veld gebruikt waar een value al in zit. Kun je ook een veld maken met arbitraire hoeveelheid waardes? Antwoord is ja, dat kan. Dan moet je niet overerven van een tekstfield. Maar dan kun je overerven van multi-line heet het geloof ik, of multi-value inval. Je kunt helemaal in gang gaan. Overigens ben je ook vrij om gewoon tekstfield te gebruiken en dan iets met string parsing te doen als je dat prettig vindt. Dus je kunt eigenlijk gewoon alles doen zoals je wil. Je kunt niet zomaar kiezen hoe je het opslaat, want daar heeft SharePoint zijn beperkingen of ja, zijn vaste setje voor. Maar je bent helemaal vrij om daar van alles mee te doen. Oké, als ik al die handelingen heb gedaan, dan ga ik even naar een tweede website die we hebben voorbereid als backup en als voorbeeld.
Er zit wel een klein verschil tussen op het moment dat je field type zelf definieert en de out-of-the-box gebruikt. Voor public facing zou je er niet zoveel last van hebben, maar je hebt allerlei client integrations zeg maar in SharePoint. Denk aan document panel in Word, waarin je zeg maar al waardes kunt invullen van het content type over het document. Nou, als je je eigen field control gaat definiëren, dan ja, snapt Word zeg maar niet hoe hij dat control moet gaan renderen. Dus dat is zeg maar de beperking als op het moment dat je het zeg maar voor team sites of dat soort omgevingen gaat inzetten. Dus ja, onthoud dat even. Ja, leuk, zo'n Silverlight control, dat werkt prima, omdat ASP.NET weet prima hoe hij dat control moet renderen. Maar Word snapt dat niet.
Huh? Nou, de handelingen die ik nu doe zijn hetzelfde als de demo van net. Ik kies alleen een ander page layout, namelijk een page layout Silverlight. Misschien had je hem net al zien staan. En dan krijg ik eigenlijk gewoon weer dezelfde informatie als net. Dus ik zet hier even bla bla. En hier heb ik nou een veld bij waar ik de URL kan intypen. En ik hoop dat ik het vandaag in één keer goed doe. Eigenlijk de tweede keer vandaag wel goed doe, zo moet ik zeggen. Maar Donald gaat me helpen. Localhost. Dat was hem volgens mij.
Ja, we hebben dus eigenlijk een virtual directory gedefinieerd op localhost 999. En daar hebben we het videootje geplaatst, zodat Internet Information Server dat videootje kan streamen. Ja. Je kan ook een streaming server gebruiken die beschikbaar zijn en daar zeg maar dat veldje neerplaatsen.
Ja, we hadden oorspronkelijk een demo met een URL van gewoon van Sony Pictures of zo, een preview van een film. Alleen wist niet zeker of we hier wel internet hadden. Dus eigenlijk daaromheen gebakken. Nou, de volgende velden laat ik even leeg. Als ik nou zeg publiceren, dan krijg ik de display mode van ons field control. En daar is die. En dat is dan de video zelf. En daar zit, omdat het Silverlight is, allerlei leuke dingen op. En dan kan ik een filmpje spelen. En dan zien we een sessie die wij eerder hebben gegeven. Ja, dus zo, dit is zeg maar het resultaat dan van jouw field type. Nou, die speelt lekker door.
Oké, waarom zou je die video's nou niet opslaan, gewoon in SharePoint, in een document library? We hebben gewoon document libraries, kunnen we gewoon, ja, zeg maar, gewoon een videootje in uploaden. En dan is die beschikbaar in de document library van SharePoint zelf. In plaats van dat we hem, zeg maar, ergens van een bepaalde URL vandaan halen. Nou, de essentie daarvan is dat, als je dat gaat doen, dan is dat hele grote videobestand, wat wel honderden MB's kan zijn, onderdeel van de content database van SharePoint. Gaat iemand dat vuiltje uitchecken, dan krijg je een tweede versie van die honderden MB's van datzelfde vuiltje. Dus nog een reden, op het moment dat je gebruik gaat maken van streaming, dan moet hij die 100 MB in één keer uit de database halen en vervolgens zeg maar gaan geven aan jou als gebruiker. Ja, dat is best wel veel overhead. En ja, om die reden kun je beter gebruik maken van streaming. Ja, er is nog een concept, dus ja, je maakt gebruik van jouw bandbreedte van jouw internetlijn. En op het moment dat jij zelf video gaat aanbieden, dan gaat dus al die video-informatie over jouw pijplijntje, zeg maar, van waar je ook je contentpagina's voor aanbiedt. En op dat moment kun je beter, ja, zeg maar, je video ergens anders hosten bij een andere partij. Dan gaat dat in ieder geval niet van jouw streaming video en pijplijntje af.
Ja, helemaal correct. Jullie hebben ongetwijfeld het begrip webparts gehoord. Als je met ASP.NET bekend bent of met SharePoint, daar komen webparts veel in voor. Er is ook een webpart waarmee je HTML-content kan doen. Ja, waarom dan zo ingewikkeld met field controls? Waarom kwak je niet gewoon een webpart op die pagina en succes ermee? Nou, de belangrijkste reden, hij staat er eigenlijk al, is dat je dan geen versionering krijgt, omdat de inhoud die je edit met het webpart geen onderdeel wordt van het pagina-item. Onthoud even die slide die ik heb gezien met onderin dat pagina-item waarin de waardes in de page layout werden gegooid. Bij een webpart is de content komt niet uit dat item. Dus die doet ook niet mee met versioneren, die doet ook niet mee met check-in, check-out van je page-item, et cetera, et cetera. Dus ja, daar moet je even goed bij stilstaan. Aan de andere kant, webparts bieden wel mogelijkheid om een stukje vrijheid te geven aan de auteur van de pagina. Of zelfs, als je dat zou willen, aan de eindgebruiker van de website. Die bijvoorbeeld iets kan personaliseren. Zal die zich wel moeten aanmelden, maar dat kan. Dat kan met field controls weer niet. Dus die afweging moet je maken. En eigenlijk is een goede regel, gebruik liever geen webparts die eigen content hebben. Maar gebruik ze als verrijking van functionaliteit. En waar ze met name goed in zijn, is informatie verzamelen uit verschillende onderdelen en dat presenteren. En dan zijn ze zelf niet de baas over die content, maar ze zijn wel in staat om wat meer mogelijkheden te bieden.
Ja, als je de publishing features van SharePoint activeert, dan krijg je daar een aantal extra webparts bij. En een van die webparts is onder andere DataView webpart en het Content Query webpart. We hebben ook een veelgebruikt webpart, is het Content Editor webpart. Nou, als je die inzet, hou dan even rekening mee met datgene wat Reinhard net gezegd heeft, dat het geen onderdeel van de pagina zelf wordt. Althans, in ieder geval niet van het page item zelf. Met het Content Query webpart zijn we in staat om content die we gedefinieerd hebben in Pages libraries, maar ook in gewone SharePoint libraries, eigenlijk te aggregeren naar een ander niveau. Je kunt je voorstellen dat je website uit een hele structuur van subsites bestaat. Nou, en een van de kenmerken van een public facing website is dat je maar één pages library per site kunt hebben. Zeg niet per volledige website, maar per SharePoint site. Dat betekent dus, als jij heel veel verschillende soorten content hebt, zoals nieuws en sprekers en sessies, je automatisch meerdere sites gaat krijgen met ieder een eigen pages library. Nou, doordat je die structuur gaat krijgen, heb je ook de behoefte om bepaalde content op andere niveaus terug te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan nieuws die we gedefinieerd hebben in een subsite van nieuws. We willen misschien de laatste 5 items tonen op de homepage. Hè? Nou, je gaat niet die 5 laatste nieuwsitems overtypen en die daar definiëren op je homepage. Wat je dan kan doen is het content query webpart gebruiken. En op basis van het content type nieuws de laatste 5 items tonen op je homepage. Verander de laatste, voeg je een item toe, dan zal het content query webpart automatisch die informatie daar tonen. Nou, een ander webpart is het DataView webpart. En daarmee kan je ook data ophalen. Alleen daar kan je niet alleen SharePoint data ophalen, maar ook data die in andere databronnen leven. Denk aan een gewone database of een XML webservice, zeg maar, die je kunt gebruiken. Of een RSS feed, zeg maar, data die je vanuit nu.nl op een bepaalde manier wilt formateren. Het zijn allemaal mogelijkheden die je kunt gebruiken door gebruik te maken van bijvoorbeeld het DataView webpart. Nou, beide webparts, zowel DataView webpart als het Content Query webpart, halen hun data op basis van XML. Dus ontvangen eigenlijk XML. Ja, en die moeten we dus nog transformeren naar HTML. Hè, want dat is hetgene wat de browser kent. Nou, daarvoor maakt het gebruik van XSLT. En XSLT is een manier om transformaties te kunnen doen van XML naar een andere formaat. En in dit geval transformeren we dus naar HTML. Daarnaast hebben de beide webparts kennis van dingen als auditing en versie. Dus we hebben major versions en minor versions. Hè, dingen nog niet gepubliceerd zijn, maar wel al opgevoerd zijn. Die zijn nog niet beschikbaar voor de anonieme bezoeker. Nou, dat soort concepten, daar heeft SharePoint kennis van. En dus het content query webpart haakt daar eigenlijk op in. Beide webparts hebben wel één klein nadeeltje. Ik noemde al XSLT. Nou, voor mensen die niet gewend zijn met het werken van XSLT, kan het in eerste inzicht wat omslachtig zijn. Mijn ervaring is dat als je wat boeken gaat gebruiken, dat je, en je hebt wat templates gedefinieerd in XSLT, dat je die heel vaak kunt hergebruiken. En we willen heel vaak gewoon nieuws of items aggregeren. Dus ja, als je daar eenmaal een XSLT-stijltje voor gedefinieerd hebt, dan kan je die wel weer hergebruiken in andere projecten. Weerhoud je er niet van om door de XSLT deze webparts niet te gebruiken, want ze zijn super efficiënt. Ze maken gebruik van de caching-strategie die SharePoint biedt. En daarmee kan je bijna geen snellere webparts zelf schrijven dan dat deze er zijn. Oké, hoe kan je dan zo'n content query webpart inzetten? Nou, eigenlijk is dat vrij eenvoudig. We hebben hier de volledige site van de Dev Days. Ik wil bijvoorbeeld een aggregatie doen van alle sessies die opgevoerd zijn op mijn default pagina van de subsite sessies. Nou, daarmee kan ik de pagina bewerken. De pagina heeft een WebArts zone en in de WebArts zone kan ik dus WebArts toevoegen. En helemaal onderaan staat in het Nederlands de vertaling webonderdelen inhoudsquery. Dat is degene die je moet hebben.
Ja, je leert echt Nederlands, hè?
Nou, je ziet dat het standaard al wat content ophaalt. Maar hij is nog niet helemaal geconfigureerd, want ik wil alleen maar content ophalen van het content type sessie die ik gedefinieerd heb. En dan moet ik even naar rechts scrollen. En dan heb ik hier, kan ik mijn query definiëren. En ik zeg dat ik wil queryen over het inhoudstype sessie. Dus hier aan de rechterkant zeg ik, haal maar alle items op die voldoen van het content type sessie. Dus onafhankelijk van waar mijn contentpagina's zijn gedefinieerd in mijn site, zolang ze gedefinieerd zijn van dit content type, zal het content query webparts aggregeren naar dit niveau. Nou, er zijn nog heel veel andere instellingen die je kunt doen. Ik laat het even hierbij. En op deze manier krijg je dus mijn pagina's terug zoals ik die verwacht heb en opgevoerd heb op basis van het content type sessie. Nou, ik kan ze ook helemaal stylen. Dat was die XSLT, zeg maar, die ik eraan kunt knopen. Nou, dat heb ik alvast gedaan. En als ik zometeen mijn webpart importeer, dan zal je zeg maar een volledig opgemaakte webpart zien. Ik kan een webpart toevoegen. En in dit geval heb ik mijn webpart geëxporteerd. Dan krijg je een .webpart-vuil. Dat is eigenlijk voor de .NET-kenners niks anders dan een geserialiseerde webpart-instantie. Browse staat op mijn desktop onder...
Rechtsboven.
Ja, daar. Dan moet ik zeggen uploaden. Dan weer naar rechts. Dan is de file die ik geüpload heb is leeg, maar ik kan wel op importeren klikken. Voilà. Ik moet mijn pagina publiceren, want ik heb hem geëdit. Nou is het weer een major version. En hier heb ik geformateerd al mijn sessies die gebaseerd zijn op het content type sessie. Nou, ik heb ook een linkje gerenderd, zodat ik naar de detailpagina van een bepaalde sessie kan springen. En dit is mijn detailpagina van die bepaalde sessie.
Ja, en daar zie je, wat ik net al zei, van wat je moest onthouden, zie je opeens op een sessiepagina toch alle informatie van de spreker. En nou, dat kregen we niet voor elkaar met een content query webpart. We hadden wat kunnen knoeien met dataview webparts die dan van alles bij elkaar vogelen. Maar uiteindelijk hebben we hiervoor wel degelijk een eigen webpart gemaakt. En dan zal daar de essentie even van tonen. Want dit is iets wat toch misschien wel vaker voor gaat komen.
Ja, zoals Reiner dus al zei, een van de beperkingen van het content query webpart is dat je maar één databron tegelijk kunt ophalen. Dus ik kan alleen sessies ophalen. Maar ik zou ook graag de daarbij behorende spreker willen ophalen. Nou heb ik in mijn sessie wel een lookup naar de spreker, maar die lookup bevat alleen de titel, niet mijn volledige spreker met biografie en blog-URL enzovoort. Als ik dat toch zou willen doen, dan zou ik dus of gebruik kunnen maken van een dataview webpart. Dan plaats ik twee dataview webparts erop, met beide een data connection, eentje naar sessie en eentje naar spreker. En die link ik dan aan elkaar en dan zou ik tot een resultaat kunnen komen. Nou, op dat moment is het toch wat eenvoudiger om bijvoorbeeld gewoon zelf een webpart te schrijven. Want ik heb, als ik het webpart plaats op mijn sessiepagina, dan heb ik het item van de sessie. En in het item zit de titel van mijn spreker. Nou, dan is het heel makkelijk in .NET om via het objectmodel de spreker op te halen uit de lijst van sprekers. En daar de volledige spreker te tonen. Dat zal ik even laten zien hoe we dat gedaan hebben. Nou, zoals ik al zei, ik heb dus een eigen webpart gemaakt. Dan moet ik even zoeken waar die verstoord. Hier hebben we die geplaatst. Nou, een van de best practices is als je een webpart bouwt, dat je webpart eigenlijk zelf niet zoveel bevat. Het enige wat hij doet, hij laat een user control. En in de user control hebben we eigenlijk de logica gedefinieerd. Nou, mijn user call staat in mijn control templates. Die bestaat uit een code behind, dus zeg maar de HTML en een code front en een code behind. De code front bevat de HTML, waarin zeg maar het template en de items die ik wil tonen. En in de code behind staat de .NET code voor het ophalen van de item. Nou, zoals ik al zei, ik ben geïnteresseerd in het huidige item. Nou, dat kan ik doen via sp-context.current.item. En ben ook geïnteresseerd in de spreker lookup. Die bevat de titel van mijn spreker. Die plaats ik in het DD spreker veld. En op basis van dat DD spreker veld wil ik in de web in de lijst van sprekers een query doen die gelijk is aan die titel van die spreker. Nou, dat kan ik doen door middels van een camel query. En een camel query zegt van nou, geef mij van de title die gelijk is aan de lookup van mijn spreker, geef mij daar alle resultaten van. Nou, in dit geval is dat natuurlijk maar één spreker. En het resultaat van deze query. Oh, sorry. Het resultaat van deze query is een datatable. En deze datatable, die data bind ik vervolgens aan mijn grid. En in die grid heb ik gezegd, nou, toon maar het plaatje van de spreker en toon maar de omschrijving en dat zijn blog-URL. Okido. Ja. Sorry, je vraag is niet helemaal duidelijk, hè? Ja. Ja, wat ik feitelijk doe, ik plaats dit webpart op de sessie page layout.
Ja, jawel. Het is een user control. En een user control is eigenlijk een stukje wat je op een pagina kan plaatsen. Daar hoort een stukje opmaak bij. Dat heeft Donald niet laten zien, maar dat is een grid. Dat is, dat is de grid view die je hier ziet. Wat misschien nog niet heel duidelijk is, maar wel belangrijk. Ik lees hier van het current item het DD spreker lookup veld. Zou ik deze webpart op een nieuwspagina zetten, ja, dan zou het dus niet gaan werken. En vandaar dat deze if erin zit. Als ik geen lookup veld heb, doe ik niks. Dat is in dit geval de manier om te voorkomen dat een webpart gaat crashen op het moment dat hij op een verkeerde nieuwsitem zit. Maar er is verder geen beperking. Ik kan dat wel doen. Ik kan de webpart op een verkeerde page layout plaatsen. Hij zal, het is geen robuuste code, dus er zal ongetwijfeld iets in zitten wat
niet staat. Ze zal inderdaad wel crashen, ja. Maar daar heb jij gelijk in.
Ja, nou, heel goed. Oké. We wilden toch een beetje slagroom op de taart gaan gieten. Silverlight hebben jullie al gezien, dus daar kunnen we snel over zijn, ook gezien de tijd. Een andere library die aan populariteit wint, is jQuery. En voor de mensen die het niet kennen, jQuery is een JavaScript library. Redelijk lightweight, er zit eigenlijk heel weinig in. En het bevat eigenlijk een paar methodes om op, als de HTML-pagina gerenderd is aan de client, om op het resultaat een query te kunnen doen. Bijvoorbeeld te zeggen van nou, voor alle plaatjes die jij vindt, en dan ja, doe maar iets. Bijvoorbeeld een leuke animatie of zo. Dus het is een post-processing. En omdat het een post-processing is, heb je, als je geen JavaScript support hebt op je browser, automatisch de default HTML layout zoals die naar voren kwam. In tegenstelling tot Silverlight, waar als je geen Silverlight plugin hebt, ja, dan is er ook geen HTML die zeg maar hetzelfde doet. Dus bedenk goed wie je publiek is, of die wel of geen Silverlight plugin hebben, en wel of geen JavaScript, om te kiezen tussen wat pak ik.
Staan een vraag. Kunnen we die even parkeren naar de sessie? We lopen een beetje in tijd.
Je hoeft niet alle dingen zelf te vinden. Er is een repository met allerlei leuke effectjes om toe te passen. Daar staat de URL. En wij hebben daar ook wat uitgeput om iets te maken. En misschien is het wel leuk om die gewoon alleen maar even te laten zien. Want er komt nog een heel belangrijk onderwerp.
Ja, nou die kan ik zeker laten zien. We kennen allemaal wel de out-of-the-box functionaliteit van SharePoint en de menus. En de menus van SharePoint werken eigenlijk op de site-structuur zoals wij die gedefinieerd hebben in onze SharePoint-site. Nou, we hebben de sites gedefinieerd voor nieuws en sprekers en sessies. En die resoneert eigenlijk de navigation provider, retourneert dat zeg maar als items terug. Nou, wat ik nu gedaan heb, ik heb een eigen menutje gemaakt die eigenlijk een unordered list van HTML-elementen teruggeeft. Dus de standaard navigatie van SharePoint die gebruikt tables en TR'en en TD's. Nou is het tegenwoordig not done om tablestructuren te gebruiken voor opmaak. En vandaar dat jQuery eigenlijk altijd vanuit gaat dat ze zich houdt aan de W3C standaarden. En dat je voor dat soort dingen dus een unordered list en list items gebruikt. alle plugins die Reinhard net al noemde, die werken dus eigenlijk op die concepten. Nou, ik heb hier rechts, zie je dus eigenlijk hetzelfde menu als hier. En als ik nu op sessie klik, dan zie je dat die in- en uitklapt. En dat zijn eigenlijk technieken die jQuery plugin voor mij doet. Dus doordat ik een unordered list gedefinieerd heb met alle sessies en daaronderliggende sprekers, zorgt de jQuery plugin ervoor dat die die items selecteert, bepaalde styles on the fly, zeg maar, op hidden en weer hide. En op die manier krijg ik, zeg maar, dit soort effect.
Is de code ook beschikbaar?
Ja hoor, die is gewoon beschikbaar. Ik kan een klein stukje laten zien in...
Doe maar leuk, nog een stukje slagroom bij sprekers.
Ik kan nog een stukje slagroom laten zien. Ik heb hier sprekers. En voor sprekers heb je de jCarousel plugin. En wat verwacht die? Wederom weer een unordered list van items. In dit geval zijn dit mijn plaatjes van de sprekers. En de jQuery plugin, die zorgt eigenlijk voor een stukje animatie op deze sprekers. En zo kan je dus, zonder dat je echt een browser plugin nodig hebt, wat extra smoel geven. Nou, in dit geval zijn het plaatjes, maar dit zou dus ook nieuwsitems kunnen zijn die je horizontaal, zeg maar, één voor één laat scrollen. Deze code is gewoon volledig beschikbaar, maar het doet niks anders als de sprekers ophalen en daarvan de plaatjes tonen in een ULLI vorm. En de jQuery plugin die roept deze animatie aan.
Je zag ook postprocessing als je snel keek. In het begin stonden die plaatjes even heel raar aan de rechterkant en toen opeens stonden ze in zo'n mooie layout. Dus dat geeft weer aan dat het, als jQuery niet geladen was, had je een HTML vorm gehad. Ja, je zag het. Nou is het gecached.
Oké.
Okay. Nou hebben we eigenlijk alle onderdelen gezien die nodig zijn om een mooie site te maken. We kunnen hem laten smoelen. We hebben support voor de editors. We hebben controlled publishing. Uitrollen die bol. Zet maar in productie. Of niet? Of moeten we nog wat meer doen?
Ja, standaard als we een SharePoint site bouwen, dan maakt hij gebruik van de Active Directory. Dus hij kent dat wij ingelogd zijn in SharePoint, zeg maar. Of in Active Directory. Als we publieke websites hebben, dan heeft SharePoint eigenlijk geen weet van de identiteit van de gebruiker. Ik bedoel, wij willen helemaal niet dat hij een Active Directory account heeft op onze site. Hij is namelijk anoniem. Standaard staat Anonymous Access niet geconfigureerd voor publieke websites. En dat zullen we dus even moeten doen. Nou, om dat te bereiken kunnen we de web application die we gemaakt hebben, kunnen we extenden naar een tweede web application. En dat moeten we doen om voor die web application Anonymous Access te configureren. Beide web applications wijzen naar dezelfde content database. Dus de editors werken op de web application die geconfigureerd is voor Active Directory gebruikers, zeg maar jouw interne medewerkers. En de geëxtende web application, die is eigenlijk voor de anonieme bezoekers, zeg maar jouw live site. Nou, dat kunnen we doen in Central Administration. We definiëren een web application die we willen extenden. Dus in dit geval is de DevBase 2009 on-w is onze gewone web application. Die gaan we extenden naar DevDays Live. Die geef ik een host header, zodat die zometeen ook echt onder www.devdays.nl beschikbaar kan worden. En verder is belangrijk dat ik configureer dat de zone op internet staat. Ik configureer nog geen allow anonymous access, omdat ik mogelijk nog een andere authenticatieprovider wil installeren voor bijvoorbeeld form-based authenticatie voor wel geregistreerde bezoekers. Die dan op basis van forms authenticatie bepaalde delen van mijn website wel kunnen zien. Nou, als ik hem geëxtend heb, dan moet ik wel zeggen dat hij geschikt is voor anonymous access. Dat kan ik ook gewoon in Central Administration doen. En op dat moment is mijn tweede web application geschikt voor anonymous access. Echter, mijn site, die kent gewoon dingen als rechten. En voor mijn site moet ik dus zeggen dat er eigenlijk maar één recht geldt, namelijk die voor publieke, voor anonieme bezoekers. Dus mijn extended web application op die site zeg ik, deze web application is alleen geschikt voor anonieme bezoekers. Nou, dat kan ik voor de hele site doen, dat kan ik ook voor onderdelen doen. Maar vervolgens, als ik het op deze manier doe, dan is mijn tweede web application dus volledig anoniem bezoekbaar. Nou, zijn we dan klaar? Nog niet helemaal, want ik heb mijn eigen site helemaal gedefinieerd. En ik ga bijvoorbeeld naar een technische applicatiepagina van SharePoint, de _layouts, view all site content. Deze is nu nog gewoon beschikbaar voor bezoekers. Nou, eigenlijk willen we dat niet, want het is een technische pagina. Dus waarom zullen wij bezoekers willen vermoeien met technische pagina's? Eigenlijk willen we helemaal niet dat die daar op kan komen. Nou, dat kunnen we gewoon bereiken. Er is een feature in SharePoint, die moet je even activeren. Die heet de Pages Lockdown feature. En op dat moment zijn alle technische pagina's, dus alle all items, de edit item, de view all site content pagina's, die zijn niet beschikbaar voor anonieme bezoekers. Natuurlijk nog wel op mijn andere web application voor geregistreerde Active Directory gebruikers. Verwar deze feature niet met de IIS lockdown feature, want die lockdown zeg maar IIS. Dit is echt alleen specifiek voor SharePoint.
Het is wel leuk als je een publieke website vindt van iemand waarvan je het vermoeden hebt dat die met SharePoint is gemaakt. Dat kun je altijd uitvogelen. Om dan bijvoorbeeld deze URL in te typen en dan zeg maar iets met layouts en viewlist en zo te doen. Ja, als dit lukt, dan kun je hem bellen en dan kun je een taart verdienen door te vertellen dat hij nog niet helemaal klaar is met zijn configuratie. Ja,
overigens kan het technisch gezien geen kwaad. Hè? Ik bedoel, hij heeft geen rechten, maar kan alleen die pagina tonen. Dus als hij nou iets van site actions of zo doet, ja, hij heeft helemaal geen rechten. Dus dat is redelijk security trimmed. Ja.
Vandaar ook de taart en geen geld.
De vinkje voor op de site collection niveau of op... De page lockdown is gewoon een feature in SharePoint. Ik heb één blog, er staat één item op. Die gaat over dit onderwerp. ik kan je de URL geven en dit is een SDS-ADN commando en die kan je activeren en dan is je site ready to fix. Nou, dan hebben we een publieke website. Met een beetje geluk wordt die door veel mensen bezocht. En afhankelijk van of dat er 1000 zijn of 100.000 zullen we iets aan performance moeten doen. Reinhard noemde het al, gebruik de minimal master page. Dat zorgt ervoor dat je aan de serverkant minder ASP-controls gaat renderen, dus minder CPU-power aan jouw SharePoint-server. Aan de andere kant resulteert het ook tot minder HTML, dus de bandbreedte wordt beperkt. En de client ontvangt ook minder HTML, dus het laden van die pagina voor hem en het renderen van die pagina wordt ook sneller. SharePoint gebruikt ook zelf wat JavaScript. Denk aan de site actions menu, JavaScript voor editing. Allemaal JavaScript die nodig heeft om de experience tijdens het editen van pagina's beschikbaar te stellen. Nou, SharePoint, anonieme bezoekers krijgen alleen maar een read-only versie. Dus al dit soort JavaScript hoef je niet per se te laden. Dat is een heel simpel trucje. Maak een .NET DLL'tje die controleert van, nou, is de gebruiker authenticated? Ja, oké, dan laat ik deze... registreer ik deze JavaScript wel en ben je niet authenticated, nou, dan registreer ik hem niet. Het scheelt weer enkele KB's aan download. Gebruik caching waar nodig. SharePoint kent eigenlijk 3 varianten. Zelf gebruikt het de object cache. We hadden het al gehad over die content query webparts. Nou, dat soort webparts maken gebruik van de object cache van SharePoint. Om ja, de items die heel veel worden geraadpleegd zeg maar, in die cache te plaatsen. De XSLT die gecompileerd werd om die daar te cachen. Daar hoef je verder niet zoveel voor te doen. Aan de andere kant hebben we output caching. Dat is eigenlijk een concept van ASP.NET, waarin we zeggen van nou, deze pagina is gerenderd en alle HTML van die pagina, die ga ik even cachen. Die ga ik even opslaan. Komt er een tweede hit van een andere gebruiker, maar die ook anoniem is, dan zeg ik van oké, dat is voor mij dus eigenlijk dezelfde gebruiker, want dat is ook een anonieme gebruiker. Nou, die HTML die heb ik nog. Huppakee, spuug maar weg. Nou, dat scheelt dus heel veel roundtrips naar de database en processing op de server. En dan zou je zeggen, van ja, krijg ik dan niet hele oude content? Hè? Komt er een nieuw nieuwsitem? Ja, dan heb ik een gecached resultaat. Dus krijg ik dan niet oude content terug? Nou, er is een vinkje waarin je kan zeggen, van nou, oké, als jij cached, controleer dan even of er niet iets is gewijzigd. En als er iets gewijzigd is, dan krijg je niet de gecached versie. Er is nog één concept, dat is disk caching. Reinhard noemde het al, we kunnen best veel content in een content database zetten. Denk aan de plaatjes die we bij een nieuwsartikel plaatsen. Nou, dat soort plaatjes moet je elke keer uit de content database halen. En je kan ervoor kiezen om dat soort plaatjes te laten wegschrijven op disk. En op dat moment gebruikt SharePoint dus de eerste keer haalt hij hem uit de database. Hij zet hem lokaal op een schijf. En bij het tweede verzoek haalt hij de file niet uit de database, maar gewoon van schijf. Dat scheelt weer roundtrips naar de database. Voor gebruikers die zelf webparts schrijven of user controls. Er zijn een aantal resource-intensieve objecten die... daarbij gebruiken, onder andere SP Web en SP Site. Ik zou zeggen, gebruik Dispose, anders wordt SharePoint boos. Dat betekent dat ja, die resources zeg maar niet vrijgeeft en uiteindelijk jouw memory, out of memory gaat lopen. Als laatste, voorkom het laden van de name DLL. Dat is een DLL die SharePoint gebruikt voor presence informatie. Dus je ziet soms wel eens rode en groene bolletjes bij de auteur van iemand. Dat is een functionaliteit die door de name-DLL wordt gedaan. Nou ja, voor anonieme websites is het helemaal niet van benut of de auteur wel van die pagina wel of niet ingelogd is of niet. Dus ja, deze kan je gewoon eigenlijk skippen. Nou, wil je hier meer details van hebben? Hier kunnen we een hele sessie over geven. Andrew Connell heeft hier een blog van een aantal pagina's over geschreven. Als je je site naar productie brengt, lees dan even die blog. Dan ja, zie je welke optimalisaties je allemaal nog kunt doen nadat je klaar bent met het bouwen van je site.
Nou, dan zijn er nog veel en veel meer onderwerpen waar we iets over zouden kunnen vertellen. Maar ja, we mochten maar tot 12 uur. We zijn wel de eerste sessie. We kunnen uitlopen, maar dat doen we niet. Tenminste, niet heel erg. Dus ja, de samenvatting. Wat hebben we allemaal gezien? Denk na over je structuur. Hoe deel je je sites en je subsites in? Waar leg je je contenttypes? Dat helpt om gebruik te maken van de out-of-the-box features voor bijvoorbeeld navigatie en autorisatie. Maak een afgewogen keus tussen gebruik ik field controls en waar gebruik ik webparts. Gebruik ik dan de out-of-the-box webparts of moet ik zelf iets gaan bouwen? Ja, denk aan je deployment. Ja, en dan verder, we hebben niks gezegd over search. Het zoeken naar informatie op je site, dat is ook weer een onderwerp aan zich. Een page not found error kan altijd gebeuren, daar kun je ook weer iets mee doen. Verder zou je nog kunnen denken aan statistieken over hoe jouw pagina's gebruikt worden. Search optimalisatie, dus dat jouw site hoog in bij Google terechtkomt. Nou, allemaal leuk voor een volgende keer. Wij laten het hierbij. Op het moment dat er vragen zijn, ik weet niet of er nu nog tijd voor is, kom anders gewoon even naar ons toe. Stuur ons een e-mail. Kun je beter naar mij sturen, want Donald die is straks 3 weekjes in Amerika. Ook voor SharePoint, maar die zal hier geen tijd voor hebben, hoop ik.
Nee, één vraag kunnen we vast pareren. Alle source code, dus de volledige solution die we getoond hebben als XML in het feature framework komt beschikbaar. Alle Java's jQuery voorbeelden zoals de menu en de jCarousel voor de spreker zal gewoon beschikbaar komen. En ook de Silverlight player die Reinhard toonde gaan we gewoon beschikbaar stellen. Of via de Microsoft site of via de website van Face Company. Ik weet nog niet hoe dat geregeld gaat worden. Maar als je daar interesse in bent, ja, ik kan ook gewoon een mailtje sturen. Ik zal voorstellen om dat naar Reinhard te doen in dit geval. Dan kunnen we gewoon de download toesturen. Oké, nou, bedankt voor jullie aandacht.